En deze man God die riep tot het altaar door het woord van de Heere en zei, altaar, altaar. Zo zegt de Heere, zie in het huis van David zal een zoon geboren worden, van wie de naam Josia zal zijn. Die zal op u de priesters van de hoogte offeren, die op u reukoffers brengen, ja, men zal mensenbeenderen op u verbranden. Op die dag gaf hij een teken. Dit is het teken waarvan de Heer heeft gesproken. Zie, het altaar zal scheuren en de as die erop ligt zal er afstorten. En het gebeurde toen de koning het woord van de man Gods hoorde, dat deze tot het altaar in Bethel uitgeroepen had, dat Jerobeam zijn hand van op het altaar uitstrekte en zei, grijp hem. Maar zijn hand, die hij tegen hem had uitgestrekt, verstijfde, zodat hij hem niet meer naar zich toe kon trekken. En het altaar scheurde en de as stortte van het altaar af over een komstige teken dat de man God door het woord van de Heer had gegeven. Profeet van de Heere die gestuurd wordt naar Jerobeam, de koning die daar een offerhoogte bouwt in Bethel, terwijl de Heere duidelijk het voorschrift had gegeven dat er alleen in Jeruzalem offers gebracht mochten worden. En ook nog alleen op het altaar, waardoor de Heere geheiligd was via vroeger Mozes en Aaron. En dat altaar wat de Heer had laten plaatsen in de voorhof van de tempel. En Jerobeam die dacht, dat is veel te ver voor die mensen. Ik zal die mensen wat tegemoet komen, ik zal het ze niet te moeilijk maken. En dan hoeven ze niet elk jaar te reizen vanuit het noorden van Israël, helemaal naar Jeruzalem. En daarom zal ik in Bethel ook een offerhoogte bouwen. En dan kunnen ze de offerhoogte, dan kunnen ze daar hun offers brengen. Dan kom ik ze tegemoet. Maar het is duidelijk dat Jerobeam niet de Heere geraadpleegd had. Het is duidelijk dat de Heere, dat Jerobeam niet aan de Heere gevraagd had, Heere, vindt u dat goed, maar dat het een solo-actie was van Jerobeam. En dan komt de Heere daar met het woord via deze profeet. En zoals het zo vaak gaat, als een profeet een onheilboodschap komt brengen, dan wordt er niet naar hem geluisterd. En dan krijgt eigenlijk de boodschapper de schuld vanwege de boodschap die hij komt brengen. Dat is een grote fout, denk ik, die ook heden ten dagen gemaakt wordt en die ook in Oud-Israël heel veel voorkwam. Denk maar aan Jeremia, wat hij heeft moeten voortduren. En ook Ezekiel en alle andere profeten die vaak zelfs zijn gedood, zoals de Heer Jezus ook uitsprak naar de fariseeën toe. Uw vader hebben de profeten gedood en gestenigd en eigenlijk niet geluisterd naar het woord van de Heer. Deze man God, even heel kort een paar woorden over zijn geschiedenis. Als Jerobeam dan zijn hand zo uitgestrekt houdt en hem niet meer terug kan trekken, dan vraagt hij aan de man Gods of dat hij voor hem wil bidden. En die man Gods die doet dat. En die man Gods die had blijkbaar een relatie met de Heer, want de Heer luisterde naar hem. Dat is ook logisch dat de profeet een nabije relatie moet hebben met de Heer. En de Heer luisterde en Jerobeam kon zijn hand weer intrekken. Vervolgens nodigt Jerobeam die profeet uit om thuis wat te komen eten en te drinken. En dan zegt de man Gods, nee, ik moet direct van de Heere terugkeren. Ik mag hier niet blijven, ik moet ook langs een andere weg terugkeren. En zo gaat hij weer terug naar huis. Nou zou je zeggen, de geschiedenis loopt goed af. Maar dat is niet zo, want dan is er een andere profeet en die stuurt zijn zoon naar die man Gods. En dan zegt de Heer heeft gesproken, je moet bij mij komen eten. En dan maakt die profeet ook weer een fout. Dan luistert hij niet naar de Heer en dan luistert hij naar die andere profeet. En dat kost hem uiteindelijk het leven. En misschien dat wij niet alle voorbeelden vanuit het Oude Testament kunnen begrijpen. Ook niet kunnen duiden. Ook niet omdat we nu gelukkig leven onder het genadeverbond. Maar het is wel goed. De Bijbel die is er wel voor om de Heer onze God te leren kennen. En dat Hij niet alleen onze liefdevolle Vader is. Maar dat Hij ook een God in de hemel is die regeert. En die gehoorzaamheid vraagt van zijn kinderen, net als met Jerobeam, dat hij niet het recht heeft om zelfstandig maar de godsdienst van de Heere God te veranderen. Dus het was heus niet de bedoeling van Jerobeam om direct aan de Baals te gaan offeren en aan de Astartes en aan de Asjeras, aan de Asjeris, want daar gaan we het nog over hebben vandaag. Het was echt wel zijn bedoeling om de Heere te offeren. Net als het de bedoeling was van het volk in de woestijn, als ze tegen Aaron zeggen, maak ons een iets dat we die God kunnen zien die ons uit Egypte heeft uitgeleid. En dan gaat de Aaron van dat goud een gouden kalf maken. Maar we weten de gevolgen ervan als Mozes naar beneden komt. Dan wordt hij zo boos van de berg Sinai af dat hij de wetten die hij van de Heere God ontvangen heeft ook kapot gooit. Die man Gods, die heeft hier eigenlijk een profetie over iemand die geboren zal worden uit het geslacht van David, wiens naam Josia zal zijn. En over deze Josia gaan we het vandaag hebben. En u vindt dat allemaal opgetekend in 2 Koningen 22 en 23, 1 Kronieken 34. Dat is te veel om dat allemaal voor te lezen, want dan hebben we een halve dag nodig en dat kan niet, zoveel tijd hebben we niet. Maar het is wel goed om te zien ook dat koning Josia hier eigenlijk een typedrager is van de Heer Jezus. Ook de Heer Jezus is ontsproten uit het geslacht van David. En ook de geboorte van de Heer Jezus is middels het woord van God op vele plaatsen profetisch aangekondigd. En als we dan gaan kijken naar deze Josia, dan zien we dat hij koning wordt als hij 8 jaar oud is. 8 jaar oud wordt hij koning. Hij is dus niet democratisch gekozen, maar vanwege zijn afkomst, vanwege zijn afstamming, is hij koning geworden. En dan, we kunnen dat lezen in, ik heb het al gezegd, in 2 Koningen 22, 23, 2 Kronieken 34. Maar we spitten daar wel doorheen. 8 jaar is hij koning. Op zijn 8e jaar wordt hij koning. En dan is hij 8 jaar koning, dan is hij dus 16 jaar oud. En dan gaat hij de God van zijn vader David zoeken. Heel opmerkelijk dat de Bijbel dat hier noemt, dat hij de God van zijn vader David gaat zoeken. En we lezen ook van later van Josia, dat hij dus de Heere, de God, Heere zijn God wilde zoeken en dienen, maar dat hij ook geheel wandelde naar de wijze van zijn vader David. Dus Josia had ook een voorbeeld genomen van koning David om zo ook te leven. En heel zijn leven deed koning Josia wat recht was in de ogen des Heeren, wat juist was in de ogen van de Heeren. En hij week niet af naar links en hij week niet af naar rechts. Dus eigenlijk, ik zeg wel eens, het volgen van de Heer Jezus is heel makkelijk, want het is een smalle weg, die is maar 2 voetstappen breed. En zo wandelde ook koning Josia. En als wij zien naar wat koning Josia bewerkt heeft in het land Israël, dan kunnen we ook zien wat soms één man kan doen. In het positieve. Pas sprak ik een keer over nummer 16. Jullie weten dat misschien allemaal als ik dat een beetje ophaal. Dat het gebeuren met Korach. Korach die opstond tegen het gezag van Mozes en Aaron. En dan de Korachieten. En uiteindelijk nam Korach een heleboel mensen mee. 250 leiders van het land. Van het volk Israël. In de woestijn, het was nog geen land. In de woestijn. Leiders, hoofden. En uiteindelijk zijn ze door het vuur verteerd. En hun gezinnen, ook van Datan en Abiram, die vielen als het ware in de hel, zegt de Statenvertaling. Maar ik denk dat het het Hades is, het dodenrijk. Want de aarde opende zich. En toen begon het volk te mopperen. En 14.700 mensen stierven van de plaag. Omdat één man, Korach, rebels was geweest. Hetzelfde zien we bij Satan zelf. Als hij rebels wordt, dat hij opstandig wordt, als hij wil zijn als God, dan neemt hij 1/3 van de engelen mee. En het is belangrijk om te zien wat één man kan doen. In het negatieve, maar ook in het positieve. En het is heel belangrijk voor ons als kinderen van de Heer, als we beseffen dat we niet meer voor onszelf leven, maar voor Hem. Die voor ons gestorven is en opgewekt, dat er een hele grote invloed ook van ons uit kan gaan. Als man naar je vrouw naar je man, als ouders naar je kinderen kinderen naar je ouders. Dat is dan heel in het klein. Maar ook met elkaar, als gezinnen of als enkelingen binnen de gemeente van Jezus Christus. Maar ook als gemeente. Als je dan denkt, zoals Jabes, dat die bad van Heren, wilt u mijn gebied vergroten, met andere woorden mijn invloedssfeer verruimen. En zo kun je als één mens vaak het verschil uitmaken. Ook als je denkt aan de woorden van de Heer Jezus die zegt, jullie zijn het licht en jullie zijn het zout. Dus als wij het licht zijn en het zout zijn, dan zijn we bederverend. En dan verdrijven wij de duisternis. En daardoor wordt de naam van Jezus verheerlijkt. Daardoor wordt de naam van onze grote koning groot gemaakt. Als wij leven zoals hij bedoeld heeft. Hij zegt immers in Johannes 7, vers 37 tot 39. Als je in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, dan zullen stromen van levend water uit je binnenste vloeien. Maar hij zegt wel eerst dat wij dorst moeten hebben. Dat wij moeten komen en dat we dorst moeten hebben. En dan gaan we drinken. En dan zegt Jezus, als je in mij gelooft, zoals de schrift zegt, dan zullen stromen, rivieren vol van levend water uit ons binnenste vloeien. Dus waar vanmorgen kunnen wij voor onszelf heel helder constateren of dat wij leven in de opwekking. En dat bedoel ik niet alleen dat we met Christus opgewekt zijn, zoals Jezus zelf uit de dood is opgewekt, Marcus 16. Maar wij ook met hem, door de dood begraven in zijn dood, maar ook met hem opgewekt. Dus je ziet dat opwekking is eigenlijk alleen maar herstellen van wat is ontwricht. En als wij ons leven met de Heere zijn gaan leven, en die stromen van levend water die vloeiden uit ons binnenste, en op een gegeven moment is dat gestopt, dan moet dat weer hersteld worden. Als wij als gemeente van Jezus Christus de wereld veranderd hebben, en denk maar even terug aan 2000 jaar terug, hoe een klein koppeltje apostel is begonnen. En hoe ze de hele wereld eigenlijk op zijn kop gezet hebben en veranderd hebben. Door de genade en de kracht van God. Door het woord en door de Heilige Geest. Eenvoudig door de prediking van het woord wat de Heilige Geest heeft bevestigd. Dan is de kerk op dat moment levend geweest. En als we nu zien wat er wereldwijd van is geworden, dan zijn we nog wel kerks en we gaan nog wel naar de kerk, we zijn nog wel godsdienstig, maar we missen vaak die kracht en die volheid die de apostelen, en niet alleen de apostelen, maar ook Filippus en Stefanus en Barnabas en Saulus en Timotheus en Titus, al die anderen, dus het is doorgegaan, al die andere broeders en zusters toen gehad hebben. Dus als wij naar de leving willen, als we daarna verlangen, als we dorst hebben, dan moeten we samen kijken vandaag wat koning Josia daaraan deed. Want we weten vanuit Gods woord dat het vaak ook in Israël een puinhoop was. Dat het vaak een verloren boel was. Denk aan de tijd van Nehemia, dat de muren omver lagen van Jeruzalem. De poorten met vuur verbrand. Was een grote rampspoed, grote delen van het volk. En dan vooral de betere jongens die wat meer koppie hadden, zoals Daniel en Nehemia, die waren weggevoerd in ballingschap. Esra, Ezekiel, in ballingschap. Maar dan zie je dat de Heere altijd herstel wil brengen. En dat doet hij hier ook. En hij kondigt het aan door de profeet dat tegen Jerobeam dat er een koning zal zijn, Josia, die zelfs de afgodspriesters zal verbranden op dat altaar. Zover gaat dat. Zover ging de reiniging, de werking van koning Josia. 8 jaar is hij als hij koning wordt. 16 en dan gaat hij de Heere zoeken. En dan in het 12e jaar van zijn bediening, dan is hij rond de 20, dan gaat hij eigenlijk optreden. En dan gaat hij eigenlijk kijken wat er dan allemaal moet gebeuren. En dan is het opmerkelijk, want hoe was die toestand? Opmerkelijk is dat dan het wetboek van de Heere gevonden wordt in de tempel. In het huis van God. Gebouwd door koning Salomo. Zo ver was de godsdienst weggezakt dat als het ware de Bijbel dicht bleef. En wij weten denk ik allemaal dat er in bepaalde kerken die Bijbel nauwelijks open gaat. Dan is die toestand niet zoveel veranderd. Er is wel heel veel godsdienst. Er wordt van alles gewijd en gedaan, maar Gods woord, het wetboek, blijft dicht. Dus die Bijbel die werd gevonden. En die komt onder het stof vandaan. En dan is daar een schrijver, Savan, en die gaat die Bijbel voorlezen aan koning Josia. En het eerste wat hij dan doet, dan scheurt hij zijn klederen. Hij bedrijft rouw. En denk dan maar aan de profeet Joël, die ook verkondigt dat de priesters moeten huilen bij het altaar. Hij is verdrietig als hij ziet dat het volk niet meer leeft naar de wet van God. En dan gaat hij handelen. En wat doet hij dan? Het eerste, en er zit voor ons denk ik ook een les in. Het eerste wat hij doet, dat is dat hij zegt tegen de priesters, ga de Heere raadplegen. Ga de Heere zoeken. En wij zouden dan zeggen, ja maar we hebben toch de Bijbel, we hebben kennis, we hebben theologen, we hebben priesters. die weten precies wat erin staat. Nee, hij zegt, ga de Heren raadplegen. En wat doen ze dan? Dan gaan die priesters naar de profetes Hulda. Ze gaan naar iemand die in contact staat met de levende God. Dus de dode letter is niet genoeg. Er moet ook een levend contact zijn met de levende God. Er moet een relatie zijn met de levende God die uiteindelijk door de Heilige Geest ons dat woord van God moet openen en verklaren. En dan gaan ze naar die profetes en dan gaat ze spreken. En als u mee wil lezen, ik zit in 2 Koningen 22, vers 16. En daar zegt de profetes, zo zegt de Heere, zie ik ga onheil over deze plaats brengen. En over de inwoners ervan, namelijk al de woorden van de boekrol die de koning van Juda gelezen heeft. Zien wij dat? Deze profetes, die legt eigenlijk het woord van God uit. En die maakt eigenlijk duidelijk, dit woord van de Heere is voor ons in deze tijd en in deze situatie. En dat is heel iets anders als een profeet die uit de losse pols van alles komt voorspellen. Dat zijn dan meestal ook goede dingen, die welluidend in onze oren klinken en waar we misschien blij en vrolijk van worden, maar wat hoogstwaarschijnlijk niet van de Heere komt. Maar een profeet van God moet in allereerste instantie, in de eerste plaats, het woord van God kunnen begrijpen en uit kunnen leggen en kunnen duiden. Die maakt als het ware de dode letter levend. En dan zegt de Heer er ook bij waarom. In vers 17. Omdat ze mij hebben verlaten en andere goden reukoffers hebben gebracht. Zie je dat de Heer het niet toestaat. Dat wij maar allerlei, ook voor ons geldt dat, niet allerlei afgoden kunnen maken. Dat wij maar niet onze godsdienst kunnen bedrijven op onze eigen manier, maar dat het belangrijk is om de weg helder te gaan en zuiver te gaan. En de Heere bij alles te raadplegen en te zeggen, Heere, is dit wel gevallig in uw ogen? Wat vindt u ervan? Wij kunnen het misschien gezellig vinden of fijn, maar het gaat erom dat de Heere geëerd moet worden en dat hij er als het ware blij mee moet worden. En dan gaat de Heer ook nog een woord geven via de profetes Hulda over Josia. En die zegt dan eigenlijk, ik heb Josia naar jou geluisterd. Hoe belangrijk is dat de Heer onze gebeden verhoort. En dan zegt de Heer ook bij waarom. Hij zegt, want je hart is week geworden. Met andere woorden, je hebt je niet verhard. Je hart is week geworden. Je hebt je kleren gescheurd. Je hebt gehuild voor mijn aangezicht. En zie dan hier weer de voorwaarden voor opwekking die de Heer ook geeft in 2 Kronieken 7 vers 14 na het gebed van Salomo. Als mijn volk zich verootmoedigt en zich bekeert en bidt, dan zal ik horen uit de hoge en dan zal ik het land herstellen. En het gaat niet alleen, lieve broeders en zussen, om u en het gaat niet alleen om mij en het gaat niet alleen om de gemeente hier de Rots. Wij hebben ook een taak, denk ik, voor ons land, voor Nederland. Soms moeten we de dingen wat groter zien. En dat wil niet zeggen dat je heel groot moet denken, dat je een gelijke supergrote bediening krijgt. Daar gaat het niet om. Maar dat we wel beseffen, als we leven voor de naam van de Heer Jezus Christus, dat wij ook voorbidders mogen zijn en moeten zijn. En dat we pleiten voor al die mensen die op weg zijn naar een eeuwigheid zonder de Heer, ook in ons land. En wat doet Josia nog meer? Want dan gaat hij naar de tempel en dan sluit hij een verbond. Dan vernieuwt hij eigenlijk het verbond. Dan maakt hij eigenlijk een afspraak met de Heer en neemt iedereen mee. Priesters, grote mensen, kleine mensen, het hele volk betrekt hij erbij. En dan zegt hij, Heer, wij zullen gehoorzaam zijn. Net als Josua deed. Ik en mijn huis, zegt Josua, wij zullen de Heer dienen. Dus hij neemt een besluit en maakt een keuze. Om niet te doen zoals al die koningen voor hem gedaan hebben. Maar om een lijn te trekken, om een keuze te maken en zeggen, Heere, wij zullen u dienen. Wij zullen geen afgoden dienen, we zullen niemand dienen namens u. We willen alleen u dienen. Met alles wat op en aan en in ons is. Met heel onze kracht en heel onze ziel, zo zegt Josia dat. Met alles wat op en aan en in hem is, alles wat hem ter beschikking staat. Zo willen ze de Heere dienen. En dan gaat hij aan het werk. En het eerste wat hij doet, en daarin kun je ook zien dat hij lijkt op de Heer Jezus, het type van de Heer Jezus, hij gaat de tempel reinigen. En wij weten van de Heer Jezus hoe hij was. Hij was als een lam, zelden als een leeuw. Hij was als een lam, maar hij reinigde de tempel. Hij kon het niet toestaan dat al die ongerechtigheden plaatsvonden in de tempel, in het bedehuis van zijn vader. En zo zie je ook hier met Josia. En denk nou niet, want veel christenen maken denk ik wel de fout, dat wij altijd denken dat de zonde buiten is. Het gaat niet vanmorgen niet over de zonde buiten, het gaat vanmorgen over de zonde in ons hart, in ons huis en in de gemeente van Jezus Christus. En misschien moet er bij ons ook nog wel ietsje gereinigd worden. Ik weet niet hoe het met u gegaan is, maar toen ik tot geloof kwam samen met mijn vrouw was wat eerder, maar dat is nou zo'n 27 jaar geleden, dat wij heel veel hebben moeten reinigen. Want er waren heel veel onreine dingen in ons huis. En die moesten er allemaal uit. En die heb ik ook allemaal verbrand. Net als Jozua, we komen daar nog op. Opruimen, reinigen. Want het is een gruwel in Gods ogen. En dan komt het zo vaak tegen, dat christenen denken, ja, maar dat kan toch wel. Dat maakt toch niet veel uit. Ik geloof er toch niet in. Ik hecht er toch geen geloof aan. Het huis, ons hart, ons lichaam, een tempel is van de Heilige Geest, moet rein zijn. Het huis waar wij in wonen, met elkaar, moet een scan vol zijn van de vrede van de Heer. Als mensen binnentreden, dat ze dat ervaren, dat God shalom daar is. Dat wij die reuk van Christus verspreiden. Immers toch, die stromen van levend water, die komen toch uit ons binnenste. Paulus die zegt dat de oude bediening van Mozes, hij zegt dat was al zo'n heerlijkheid op zijn gezicht. We weten dat, de Israëlieten konden het niet verdragen, dan moest hij zijn hoofd bedekken. En dan zegt hij, hoeveel te meer zal de heerlijkheid van het nieuwe verbond uiteindelijk van ons afstralen. Dat is Gods bedoeling. En dan gaat hij aan de gang. Alle voorwerpen, dus ook de dode dingen. Alle voorwerpen. Ook de dode dingen. Waarvan veel christenen denken, dat is een dood ding, dat kan geen kwaad. Dat is gewoon een voorwerp, een foto of een ander ding. Het kan geen kwaad. Een computer, weet ik veel wat. Kan geen kwaad. Een voorwerp. Vooral in Afrika maken ze heel veel van die beeldjes, van die afgodsbeeldjes. Van die houten dingen, van die snijwerkjes. Een Boeddha-beeld, kan toch geen kwaad. Nou, zo kan het een hele poos doorgaan, ook in Nederland. Ook de voorwerpen moeten uit de tempel. En Josia verbrandt ze. Josia had het goed begrepen. De Baal, eigenlijk de god van Izebel. Izebel is natuurlijk bij ons heel bekend. De vrouw van Ahab. Maar ook spreekt de Heer Jezus in Openbaring 2 over die geest van Izebel. Die profetes die bezig is in de gemeente van Jezus Christus. Wij hebben echt inzicht nodig aan onderscheidens geestes. Want ze zijn ook vandaag onder ons. Asjera. Weer een God, altijd van die heidenvolken. Daarom had de Heer ook gezegd tegen Israël, als jullie dat land binnengaan, Kanaan, dan moet je al die volken voor je uit verdrijven. De Heer had er natuurlijk voorzien hoe het zou gaan. En Jozua is daar niet in doorgegaan. Hij is niet tot het uiterste gegaan en er zijn dus gedeeltes overgebleven. En uiteindelijk hebben we gezien dat een valkuil is geworden voor het volk Israël. Dus als wij geen korte metten maken, niet rigoureus, ons huis schoonmaken, dan kom je later weer in de knoei daar eigenlijk mee. Zo zien we ook de god van Moab. De Kidron geloof ik dat die heet, of Midron. Zoveel soorten, zoveel afgoden. En als we alleen aan denken aan Salomo, die later 1000 vrouwen heeft en allemaal vrouwen uit die heidenvolken. En dan gaat hij voor al die vrouwen gaat hij daar een offerhoogte bouwen. En een afgodstempel, huizen erbij. Allemaal afgodendienst. Er waren zelfs in de tempel verblijven van schandknapen. Even kijken hier, alle kinderen zijn hier weggelopen. Anders moet je daar heel voorzichtig mee zijn. Verblijven van schandknapen. Zeg maar mannelijke prostituees. In de tempel. Ze hadden ook tegen die tempel gewoon bijgebouwen gebouwd. Kun je je voorstellen? Die tempel die gebouwd was exact naar de voorschriften, zoals Mozes, die had laten zien aan David, bijgebouwen. Mensen die daar woonden, die daar zelfs tempelprostitutie bedreven. Zo ver was het gekomen. Maar dan komt Josia en die maakt alles schoon en dan gaat het hele land door. En de vertalers zijn er niet helemaal duidelijk in, maar ze vertaalden toch voorzichtig dat hij zelfs de huizen binnenging bij de mensen. Hij zelf niet waarschijnlijk, maar zijn personeel. En daar ook de voorwerpen opruimde, weghaalde en verbrandde en ook vaak uitstrooide. En dan gaat hij naar, dan ruimt hij ook op de moloch, de molech, zegt een andere vertaler. Wij weten dat allemaal. Kinderen die geofferd werden aan de moloch. En denk nou niet dat het afgelopen is, lieve broeders en zusters. Laten we bedenken hoeveel kinderen hier geaborteerd worden. In ons land. Meer dan 30.000. Hoeveel er wereldwijd al die jaren al zijn omgebracht. Kinderen die geofferd worden aan de ouders eigenlijk, omdat ze het te moeilijk vinden of te zwaar vinden of te lastig vinden of het niet zien zitten. En als de Heere nou Josia vergeeft, maar zegt als jij weg bent, dan zal dit onheil het land treffen, bij monden van de profetes Hulda. Wat staat ons dan te wachten als land? Als volk, als christen. Denkt u niet dat wij daar serieus rekening mee moeten houden? Dat de Heer ook ons land zou kunnen treffen met een oordeel vanwege de gruwelen die gebeurd zijn. Leven we dan niet onder het nieuwe verbond? Ja. Maar is God dan veranderd? Is Hij niet dezelfde tot in alle eeuwigheid? En zou de Heere daar niet onrechtvaardig zijn als hij zijn volk Israël, ook die landen daar, allemaal zo gestraft heeft vanwege de gruwelen en ons dan vrij uit laat gaan? Zou dat kunnen, denkt u? En als we dan de brieven lezen in Openbaring, de grote verdrukking wat er nog komt, en vele evangelische christenen denken dan weg te zijn, en ik hoop allemaal dat jullie gelijk hebben, want dan ben ik ook weg. Want dat is geen leuke tijd. Maar ik denk dat wij nog een staartje mee gaan maken. In ieder geval een begin. Het kan niet anders. God zou ontrouw zijn, denk ik, aan zichzelf. Als dit allemaal ongestraft blijft. En God is een waarmaker van zijn woord, omdat God trouw is aan zichzelf. Als de Heer heeft gesproken, dan zal Hij dat ook doen. En Petrus zegt, het oordeel begint bij het huis van God. Dat zien we ook daar, waar Josia is begonnen. Die is niet begonnen buiten, hij is begonnen in de tempel. En was hij begonnen bij die afgodspriesters. En uiteindelijk heeft hij ze verbrand, gedood en verbrand op het altaar in Bethel. Zoals door de profeet gesproken was. Ze hadden paarden, ze hadden zonnewagens, ze hadden altaar op het dak. Onvoorstelbaar wat ze allemaal gedaan hadden. Gewijde stenen, gewijde palen. Weet je wat ook zo opmerkelijk was? Ze hadden een offerhoogte naast de poort. Bij de ingang van de stad. Waar de leider was. Jozua. Hij heet ook Jozua. De leider. Dus het is niet zo dat je zegt, het gebeurde ergens achteraf. Het gebeurde ergens in een grote kerk achteraf. Nee, het was de leiding. De leiding die een offerhoogte had. Voor de mensen de stad binnenkwamen, kwamen ze eigenlijk al onder de indruk, onder de invloed van die afgodendienst. Wat moeten wij er nou uit leren? Vanmorgen. Dat de gemeente van Jezus hersteld moet worden. En wat moet er eerst hersteld worden? Wel, dat zie je als Nehemia naar Jeruzalem gaat. Dan gaat hij eerst bezig met de poorten en de muren. En denk, de poorten mogen staan voor de leiders, voor de hoofden van de gemeente. Die bepalen de ingang. Daar zijn de wachters, die bepalen wie binnenkomt en wie er niet binnen mag komen. En gaat hij de muren herstellen. Ik denk de muren van gebed. Ik denk dat ons gebedsleven hersteld moet worden. En ik bedoel het niet om u te slaan, want ik vind gebed een heel moeilijk ding. En ik mag al een heel poosje de Heere kennen en de Heere dienen. Ik denk gebed het meest moeilijk is om dat te leren. Dat wij zo leren bidden zoals Jezus het bedoeld heeft. Als je zegt, indien je mij iets vraagt aan mijn naam, ik zal het doen. Zijn wij zover? Hebben wij zo'n relatie met de Heere, net als koning Josia, dat de Heere naar hem luistert? Dat de Heere naar hem hoort? Als we dat niet hebben, dan moet er in ons leven iets hersteld worden. U hoeft niet te zoeken naar iets buiten u, want alles is in Christus. We leven onder het nieuwe verbond. En Gods volheid is in Jezus. Het gaat om Jezus, het gaat om de Zoon, het gaat om de Christus. Die leeft in ons hart, maar hij moet ruimte krijgen, hij moet gestalte krijgen. We moeten hem beter leren kennen. En daarom vanmorgen ook dit woord, dat wij hem mogen leren kennen. En dat wij ook gaan bidden. En wat het volk Israël deed in Psalm 85, breng ons terug, o God van ons heil. Doe uw toorn over ons teniet. Zult u voor eeuwig toornig op ons zijn, uw toorn laten duren van generatie op generatie. Zou u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich in u verblijdt. Opnieuw weer levend maken, als gemeente van Jezus Christus. Wij gaan vaak allemaal evangeliseren en dat is prima. Maar we zitten vaak te ploeg op de rotsen. Ik sprak van de week, was we ergens, liep ik even te wandelen, ik moest op mijn vrouw wachten. En dan kom ik zo een man tegen, ik raak met hem aan de praat. Ja, katholiek, hè, zegt hij. Maar een paar jaar geleden een kleinkind verloren, van 5 jaar oud. Dus die moet ik er niks meer van hebben. God kreeg de schuld. En we begrijpen dat ook wel. Als je geen goed beeld hebt van God, nooit opgevoed bent met Gods woord. De wetboek is daar dichtgebleven. Dat heeft natuurlijk Luther teruggebracht en Calvijn en Zwingli. De Bijbel weer gegeven aan de mensen. Maar in het katholieke deel van Nederland hebben ze nog steeds geen Bijbel. Is dat wetboek nog steeds kwijt? Dat is nog steeds zoek. Wereldwijd worden miljoenen mensen in duisternis gehouden. Bewust. Bidden wij daar wel eens voor? Raakt het ons nog? Dit gebeurt ook in ons land. Toen de apostelen, de eerste gemeente, die stonden in aanzien bij het hele volk. De hele gemeente, de jonge gemeente, de eerste christengemeente, stond in aanzien bij het hele volk. Denkt u dat dat onopgemerkt gebleven kon zijn in Jeruzalem? Alles wat er gebeurd is rondom Jezus, maar dat niet alleen. Pinksteren. Denkt u dat het onopgemerkt kan blijven? Denkt u dat het onopgemerkt kan blijven als bij ons die stromen van levend water uit ons binnenste vloeien? Denkt u dat? Denkt u dat het onopgemerkt kan blijven als die kracht van de Heilige Geest weer werkzaam wordt zoals in de eerste tijd? Denkt u dat? En waarom is dan op zoveel plekken in de wereld is er opwekking? En ik praat over echte opwekking. Niet over de pseudo die nagemaakt wordt. Met een hoop kabalen, tieren, Latijnen, wat werk van mens is. Maar echt opwekking, dat begint bij zondeovertuiging, net als bij Josia. Hij scheurde zijn kleren. Hij ging zien wat er aan de hand was. En hij verootmoedigde zich voor de Heer. En ik heb best in Nederland een aantal dingen meegemaakt. Ik denk, ja, dat is er. Dat hier werkt Gods geest. En dan gebeurt dat ook. Maar zoals dat in Jeruzalem was. Zoals dat in de eerste gemeente was. Zoals dat soms gebeurd is in Amerika, in Canada, in Indonesië, in Wales, op zoveel plekken. Waarom niet in ons land, denkt u? Ik heb geschriften gelezen van mensen die 30 jaar geleden al aan het bidden waren voor opwekking. En nog steeds hebben we dat niet. Kunnen wij dan bidden? Of zitten we onder het oordeel? Hebben we het als Nederland zo erg versierd dat er geen hoop meer is voor ons land? Dat hoop ik niet. En ik weiger het haast te geloven. Maar ik geloof dat de Heere met u, met mij, met ons wil beginnen. Wij zijn immers het materiaal in zijn hand. Wij zijn als klei in de hand van die pottenbakker. Eén man, Josia, nou was hij toevallig koning. Dan heeft hij meer invloed natuurlijk als hij van gewone burgers zijn. Maar zo zijn er ook bidders geweest. Denk maar aan Daniel. Terwijl hij in de verbanning was aan Nehemia. Aan Ezra. De Heere zoekt iemand die in de bres zou kunnen treden, zegt Ezekiel 22, vers 30 en 31. Maar ik heb niemand gevonden. Verlangen wij daarna, broeders en zusters, naar een leving dat die tijd weer terugkomt? dat Gods naam verheerlijkt wordt. En dat wij geen staart zijn, maar weer een hoofd. Vorige week zegt een broeder tegen mij, het is zo lastig bij mij op het werk. Hij zegt, elke keer als ik binnenkom, dan beginnen ze allemaal te vloeken. Ik zeg, wat doe je dan? Dan loop ik maar weg en ga ik maar een bakje koffie drinken. Ik zeg, ben je nou toch helemaal? Ik zeg, jij bent toch een christen? Jij bent toch een thermostaat? Jij bent toch geen thermometer? Als jij binnenstapt, je bent vol van de kracht van de Heer, dan treedt Jezus binnen. En dan moet hij die anderen gaan zwijgen, maar dan moeten ze niet zich gaan roeren. Als Jezus verscheen, dan kwamen de boze geesten en wierpen zich neder. Hoe is het in uw leven? Hoe is het in mijn leven? Want vanmorgen mogen we ons dat Christus afvragen. En misschien zijn wij ook wel besmet geraakt. Ik zal u eerlijk vertellen, in die 27 jaar dat ik veel heb meegemaakt. En als ik kijk naar het begin van ons leven, we waren heel eenvoudig. We geloofden de Bijbel. En we deden wat erin stond. En we beleefden het nog ook. We waren heel pril. En mensen kwamen bij ons om hulp, pastoraat. En voor bevrijding en voor genezing. En we baden heel eenvoudig, want het stond er toch. Het gebeurde nog ook. Maar dan op een gegeven moment zeggen ze, Arie, je moet toch wel een beetje genuanceerd leren denken. Niet zo zwart-wit. Maar de Bijbel is wel zwart of wit. Jozua week niet af, nog ter linker, nog ter rechterhand. Zoals we dat hier hebben in de politiek. We zijn links of we zijn rechts of we zitten in het midden. Zo is soms ook in de gemeente van Jezus. Dan zeg ik de rechterflank van de gereformeerde gezindte. Dan wordt het politiek. Dan is het niet meer naar Gods wil en naar Gods woord. Maar als wij weer gaan leven naar Gods wil en naar Gods woord, dan kan het toch niet anders dan dat de Heer dat woord gaat bevestigen. Zoals in de eerste tijd, zoals in de eerste gemeente. En als de Heer een opwekking wil geven in Indonesië en in Wales en op zoveel landen in China, zoveel landen in de wereld, India, zou de Heer het dan niet ook bij ons willen doen? Dat zijn toch ook allemaal net gewone mensen zoals wij die moeten leven van de genade. Misschien dat wij in een mooier land leven, of juist een moeilijker land, geestelijk. Want het gaat ons materieel best nog wel goed, maar geestelijk denk ik dat we in een heel moeilijk land leven. Een zwaar geestelijk klimaat. Met heel veel zonde, ik denk heel veel Baaldiensten. Als Jeras, Astartes en al die namen. En dan kom je christenen tegen en dan buigen ze bijvoorbeeld in de vechtsport. Dan buigen ze voor die god van die vechtsport, karate of juda. Of je jiu-jitsu, of judo. En zeg, heb je in de gaten wat je doet? Ja, ik moet buigen voor mijn meester. Voordat ik aan het gevecht begin, moet ik buigen voor mijn meester. Weet je van wie dat je buigt? Dat is niet voor de God van hemel en aarde. Dat is niet voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is voor een afgodsdienst. En als christenen denken dat dat allemaal kan, en dan mag je ze gewoon volgen van mij. En dan zul je zien dat die stromen van levend water niet uit de binnenste vloeien. En ik heb talloze voorbeelden. Van mensen die gebonden blijven. En dan krijgen ze een gele band en een bruine band en een zwarte band. Inderdaad, banden krijgen ze. Gebonden zijn ze. En dan spreek je met jongelui over de muziek. Ik had pas nog een groep van 75 studenten. En dan heb je het over rockmuziek, zomaar tussendoor. Ja, wat is dan rock? Wat kan dan wel en wat kan dan niet? En je bent wel erg zwart-wit. En dat is precies hetzelfde wat aan de Baal geofferd is, moet je de Heer niet aanbieden. De Heer heeft niet gezegd tegen Jozef, laat de Baal offer maar staan. Ommaken, zegt hij. Die gewijde palen, ommaken, verbranden. Net als Gideon deed. Met het altaar van zijn vader in de nacht. Ommaken, verbranden. Nee, zeggen christenen, wij zetten er wel een christelijke tekst op. En dan vindt God dat wel goed. Nee, je vindt het zelf leuk. Maar of het er voor de Heer aangenaam is, die vraag wordt niet gesteld. En als je het dan nog niet wil geloven, moet je gewoon heel nuchter zijn. Want Jezus zegt, aan de vruchten ken je de boom. Dus als je loers bent op iemand, die zegt, daar werkt de Heer in. Daar zie ik de gezindheid van Jezus in, daar zie ik het leven van Jezus in. Die man is nederig, die is liefdevol, die is altijd dienend bezig. Ik zie dat God zijn gebeden verhoort, dat God door hem heen werkt. Daar mogen we dan jaloers op zijn. En ik denk dat hij zich niet allemaal bezighoudt met al die randverschijnselen. Weet je wat veel christenen doen? Die proberen allemaal op het randje te lopen. En dit kan wel, en dit kan niet, dit kan net nog wel. En ja, vind je van wel, denk je van niet. En of dat nou kleding is, of muziek is, er kan duizend en één dingen zijn. Lieve vrienden, wij moeten zo dicht mogelijk bij de rots zijn. Bij Christus. Zo dicht mogelijk. Vliet van de zonde, zegt de schrift. Vliet van de begeerlijkheden van de jeugd. Wat denkt u van ons land? Van heel de seksuele moraal. Ik geloof dat ik een vertekend beeld heb. Ik geloof dat graag, want ik doe veel pastoraat. En dan kom je natuurlijk niet het beste deel tegen. Maar als we nou terugkijken. Zijn we dan nog in het wetboek, in de wil en in de weg van de Here? Of hebben we alles opgeruimd? En denkt u dat wij alles op kunnen ruimen en dan nog de zegen van de Heer ontvangen? Zo werkt het niet, lieve broeders en zussen, want de Heer is niet veranderd. Wij hebben een geweldige voorsprong en een genade omdat Christus in de hemel is en onze zonde heeft gedragen. Zijn bloed is voor ons gestort en hij bidt en hij pleit voor ons. Maar dat neemt niet weg dat wij uiteindelijk ons wel moeten bekeren. En weet je waar het dan eindigt? Dat Paulus zo heel duidelijk zegt, Gods woord, of Gods koninkrijk bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. En dan zegt hij ook tegen die Corinthiërs, dat er van die dwaalleren binnenkomen, dat zijn ook allemaal afgodendienaars. Die dienen zichzelf, of een of andere boze geest, maar die dienen niet de Heer. En dan zegt Paulus, als u komt, dan zal ik mij vergewissen van hun kracht. Dan zegt hij niet, dan zal ik er eens dagen tegenaan gaan, dan zal ik eens debatteren. En discussiëren. En kijken wie er theologisch gelijk heeft. Dan zit hij, ik zal mij vergewissen van hun kracht. En dat is wat Jezus over spreekt. In Handelingen 1. Je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn. Lieve vrienden, broeders, zusters. Zonder hem kunnen we niks doen. Zegt Jezus ook. Zonder mij kunt je niets doen. Wij hebben hem nodig. En hij begeert ons hart. Hij begeert ons leven. Hij wil inwonend zijn. Maar niet alleen in de bijkeuken of in de slaapkamer. Hij wil inwonend zijn in heel ons leven. En als hij inwonend is in heel ons leven, dan kunnen we ons niet bezighouden met afgodendienst. Of dat nou de voetbal is, wat op zich niet fout is. Of de tv, dat ding is ook niet fout, maar er komt veel fout over. Of de computer. En wij zijn, vind ik, voorzichtig gesproken, vaak niet meer radicaal. Als je jongens tegenkomt die helemaal verstrikt zitten in de porno, dan weigeren ze om hun computer in de kliko te gooien. Maar dat is wat Jezus zegt, ruk dan uw oog uit. Nee, want ik kan hem niet missen. Maar wat is nou beter? Met één oog de hemel in te gaan, of de hel in te gaan met de rodding. Begrijpt u wat ik bedoel? Zijn wij net zo radicaal als Josia, die met zijn hele hart de Here diende? En weet je wat dan ook zo jammer is? Hij komt ook nog slecht aan zijn eind. Dat snap je soms niet, hè? Dan is hij 31 jaar, is hij koning, is hij 39 jaar, en dan gaat hij vechten met de koning van Egypte, met Necho. En hij zegt, Necho, je zit fout. Want ik moet van de Here dat volk aanvallen. En als jij je tegen mij keert, keer je tegen de Here. En hij luistert niet en het kost hem het leven. Jammer, zo geleefd. En loopt het ook nog fout af. Daarom zegt de schrift, kijk naar die voorgangers. En volg hun geloof en goede wandel na en let op hun einde. Broeders, zusters, het is oorlog. Jezus heeft overwonnen, ja, we zitten op zijn praalwagen, hij voert ons naar de overwinning, ja, maar we moeten er wel op blijven zitten. Kijk, het is voor ons als evangelische christenen niet moeilijk om tot Jezus te komen. Wij zijn in de reformatorische zin te moeilijk om te komen, om te geloven dat hij voor jou gestorven is. Maar in onze evangelische wereld is dat niet moeilijk, we komen makkelijk tot Jezus. Maar we moeten ook in hem blijven. En dat is een puzzel. Niet dat het moeilijk is, maar wel dat er voortdurend aan ons getrokken wordt. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen die overheden en die boze die willen ons van die praalwagen af hebben. Dat we het zicht op Jezus verliezen. En dat we ons bezighouden met andere dingen. Bezighouden. Druk, druk, druk. Zoveel mensen die je tegenkomt. Vol druk van de bezigheden. Kijk alleen maar naar de media, alles wat over ons uitgestort wordt. We zijn allemaal afgoden, broeders, zusters, in een moderne verpakking. Dat heet dan geen Baal meer. En geen Asjera of Astarte. Maar dat zijn diezelfde geesten waar Jezus over spreekt, over Izebel. De geest van Izebel, zegt die Izebel van Achab, die is natuurlijk al lang dood, dat weten we wel. Maar die geest is niet dood. Die leeft nog onder ons. En die zoekt mensen. En die probeert de boel, het werk en het licht van Christus te verstoren. Het is goed met u en met mij. Als die stromen van levend water bij ons uit ons binnenste vloeien. Want dan geloven we in Jezus zoals de schrift het zegt. Dus wij moeten voortdurend onze handelingen, onze gedachten toetsen aan het woord van God. Want het woord van God is zuiver. Het is zevenvoudig gelouterd. En dan nog hebben we die openbaring van de Heer nodig. Die profetische openbaring. Om het woord te verstaan. U bent kostbaar goud. U bent kostbaar in de ogen van de Heer. Maar Jezus heeft u geroepen om vrucht te dragen. Jezus heeft u niet geroepen om het licht laten te schijnen onder de tafel, onder die korenmaat. Daar willen mensen vaak een deksel over jou heen, anders word je hoogmoedig. Onzin. Jezus heeft het licht ontstoken. En hij is het licht. En hij wil dat wij ons licht laten schijnen op de standaard. En als ons licht schijnt op de standaard, dan zullen anderen verlicht worden. En dan zullen ze het schijnsel ontwaren van het evangelie van Jezus Christus. En dan zal die volheid van de Heer weer terugkomen. En dan zullen we niet afnemen in kracht en niet afnemen in liefde. Maar dan zullen we toenemen. Zoals ik vanmorgen ook hoor. Mensen die hun leven willen toewijden aan de Heer. Geweldig is dat. Dat verheugt je hart. Ik hoop dat we nog eens na willen denken over deze woorden en over deze preek. En kijken of er misschien in ons leven ook wat afgoden zitten. Die de boel wat verstopt hebben. Die de stroom van levend water misschien wat ingedampt hebben. Wat verminderd hebben. Want als wij al zo lang de Heer dienen, dan moeten we toenemen toch? Ja, maar het is toch ook van die graankorrel die weg. Ja, om onszelf moeten we sterven. Maar in het geestelijke moeten we groeien, dan moeten we toenemen, dan mogen we opwassen en anderen tot zegen zijn. Laat koning Josia, die een type is, die een beeld is van Jezus Christus, laat die ons voorbeeld zijn. Want dat Jezus het kan, ja, dat snappen we wel. Hij was Gods zoon en was door de Heilige Geest verwekt. Maar ook een gewoon mens, hij leefde niet eens onder het nieuwe verbond. Hij had niet eens de Heilige Geest inwonend. En toch maakte hij het verschil. Hij veranderde alles. En dan zie je als Josia dood is, dan zijn zonen gaan weer die andere weg. Weer niet begrepen. Gaan ze weer verder. Pad af. Laten wij, broeders, zusters, net als Josia, de Heere dienen. Met ons ganse hart, met heel onze ziel en met alle kracht. En als Josia dan klaar is, hij doet er 6 jaar over, als ik het goed uitgerekend heb, dan heeft hij heel dat land gereinigd. Dan gaat hij het Pascha vieren. Niet eerder. En dan wordt het Pascha gevierd zoals het in tijden sinds de richteren niet meer gevierd was. Daar waren de mensen allemaal kwijt. Er was veel godsdienst. Veel godsdienst. Ze waren vroom. Ze waren bezig met godsdienst. Alleen niet op de wijze zoals de Heere dat wilde. Het was een eigendunkige godsdienst. Naar eigen willekeur. Laten we wakker zijn. Ja, er is veel in de kerk. Laten we wakker zijn. En laten we alert zijn. En laten we ons niet voor de gek laten houden door die boze. Dat we ons niet laten bedriegen. En dat we niet denken dat we de Heere dienen op het moment dat we eigenlijk onszelf aan dienen zijn. Of andere mensen. Ik hoop dat de Heere dit woord ook wil gebruiken om ons verder te brengen. Dat we hem beter leren kennen. En meer veranderen naar het beeld van onze Heer Jezus Christus. Amen. Zullen we danken?